Zo'n hele goede morgen. Het is weer fijn om in uw midden te zijn. En we hebben eigenlijk al heel veel gehoord dit eerste half uur. Zo. Ja, gaat ie? Zijn wakker boven, hè? Ja. We hebben eigenlijk heel veel gehoord het eerste half uur. De mededelingen waarvan je beide kanten van het leven zo merkt. De vreugde, maar ook het herstel van ziekte. En dan nog de velen die nog ziek zijn. Ouderdom, eenzaamheid. Maar ook de strijd in het zoeken van de wil van God. De ene komt terug van het zendingsveld. De ander gaat naar het zendingsveld met alle vragen en strijd en moeite die ook daarbij verbonden zitten. En dan ook door de liederen hebben we ook alweer veel mogen leren. Al de weg leidt mij mijn heiland. Maar waar gaat die weg dan naartoe? Nou, dat hebben we net gehoord in het gebed. Dat gaat naar hem toe. Daar gaat de weg naartoe, in de ontmoeting met hem. Maar hoe zal die weg dan gaan? En wat me dan opvalt is dat in het christenleven hebben we het vaak over de weg die ergens naartoe leidt. Maar weet u wat ik nou zo bijzonder vind? Dat vandaag, nu het nieuwe seizoen voor ons weer begint, ook het kerkelijk seizoen, en we komen weer in de gang van het leven met school en werk en alles, en oma's en opa's moeten weer oppassen en krijgen het weer extra druk. Al die dingen, die gaan weer, maar we zijn op weg. Maar vanmorgen hebben we het avondmaal. En voor mij is het avondmaal altijd weer een herinnering van mijn vertrekpunt. Want we zijn wel altijd op weg ergens naartoe, maar waarvanuit bent u op weg gegaan? Ik ben dat altijd jaren vanuit mijn eigen leven, vanuit mijn eigen kracht, vanuit mijn eigen wil, mijn eigen mens zijn, heb ik dat gedaan. Maar totdat ik de Heere Jezus leerde kennen, toen kreeg ik een ander vertrekpunt in mijn leven. En weet u, wat mij bemoedigt is niet alleen de hoop die ik heb, maar wat mij bemoedigt is het fundament wat ik heb, mijn vertrekpunt waar ik ook steeds op terug mag vallen. Al de weg leidt mij mijn heiland. En die weg die kan soms zo moeilijk zijn, zo verwarrend zijn, vol met vragen, met pijn en verdriet. Maar dan mag ik me niet alleen werpen op, ach, één dag zal het over zijn. Ik mag me werpen op wat het hem gekost heeft. Om mij, om u, om jou op die weg te leiden, op die weg vast te houden, op die weg met je mee te gaan. Daar heeft hij een prijs voor betaald. En het is juist Paulus die in zijn brieven altijd die twee dingen samenbrengt. Als hij spreekt over de hoop, begint hij altijd eerst met het fundament. Ons te doen herinneren wie we zijn in de Heere Jezus Christus. En een van die voorbeelden vindt u in Colossense. Colossense is een van mijn lievelingsbrieven, naast alle lievelingsbrieven, naast de lievelingsbijbel. Er is geen lievelingsgedeelte. Want het gaat allemaal over de Heere, zijn Zoon, zijn Geest en zijn Woord. Alle vier. En alle vier zijn waarheid. God is de waarheid, de Heer Jezus is de waarheid, de Heilige Geest is de geest van waarheid en zijn woord is de waarheid. Is dat niet schitterend? Is toch? Daarom geloof ik het ook zo makkelijk. Het gaat er niet om of ik het begrijp, maar ik geloof het. En doordat je het gelooft, kan God tot je spreken, kan hij het gebruiken. Nou, in hoofdstuk 2 wil ik beginnen bij vers 6. Paulus schreef deze brief omdat er een zorg was over al de valse leringen die deze gemeente binnenkwamen. En wanneer krijgen die valse leringen ruimte? Als de zorg in de gemeente over het leven toeneemt en men vergeet welk startpunt men vandaan vertrokken is. Het fundament Jezus Christus. En Paulus gaat daar naar terug. Moet u meelezen, vers 6. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, andere vertaling zegt aanvaard hebt, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof zoals u ondergewezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op, hier komt het, pas op. Andere vertaling zegt, kijk uit. En dan wordt het woord gebruikt alsof er een groot gevaar aanwezig is. Paulus zegt niet, zou je alsjeblieft een beetje op willen letten? Nee, hij zegt, kijk uit. Kijk uit. En vooral in de tijd waarin wij leven, broeders en zusters, moeten wij uitkijken. Want er is wat valse leer gaande in christelijk Nederland en de christelijke wereld. En dan zegt hij, pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleidingen, volgens de overleveringen van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Het is de tijd. En dan gaat hij terug naar het vertrekpunt. En dat is zo mooi wat Paulus hier doet. Hij zegt, ik zal je vertellen waarom. Waarom moet je uitkijken? En waarom word jij aangevallen? Want in Hem, in Christus Jezus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En moet u eens horen wat het zegt. En u bent, en jij bent, kind van God. En u bent volmaakt geworden in Hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die Hem uit de doden heeft opgewekt. En Hij, dat vind ik zo mooi hier, en Hij heeft u, toen u dood was, in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt. Door al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Wat een woord. Wat een woord. Eigenlijk zou ik gewoon hier kunnen stoppen en we gaan gewoon een half uur stil zijn. En daarover nadenken. Wat een woord. En laten we de Heer er allereerst voor danken. Vader, we komen u zo danken voor uw woord. Heer, dat woord wat spreekt over het volbrachte werk van de Heer Jezus. Het vertrekpunt, het fundament van elk gelovige, elk wederom geboren kind van God. En het sluit ons zo mooi in. Paulus, die noemt het ook, maar u bent, u bent, u bent. Maar niet uit eigen kracht, maar door Hem. Hij heeft ons verlost en u heeft ons in uw Zoon volledig geaccepteerd. Vader, willen we u voor danken. Dank u dat we uw woord mogen openen. En dank, Heere, dat we straks dat lijden en sterven van de Heere Jezus ook mogen gedenken door samen deel te nemen aan het avondmaal. Vader, dank u voor uw woord, uw geest. En bid dat u dit woord, Heere, tot bemoediging van ieder gebruikt deze morgen. En dan bid ik u uit genade. Amen. Nou, Paulus begint met de vraag, of eigenlijk met de zekerheid hier, zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen. Hij gaat ervan uit, maar de vraag is, kunnen we daar vandaag van uitgaan? Dat u en jij, zoals je hier zit, de Heere Jezus hebt aangenomen. En hij gebruikt het woordje aannemen, aanvaarden, toelaten. Hij gebruikt niet het woordje of je in hem gelooft. Er zijn er velen die hem in hem geloven, maar nooit toelaten als Heer en Heiland in hun leven. Dat is een heel groot verschil. Je kunt erin geloven zonder het ooit toe te laten in je hart, in je leven, zodat Hij bezit van je gaat nemen. Dus dat is wel de vraag deze morgen. Nu gij dan Jezus Christus hebt aangenomen, aanvaard hebt. En is dat zo? Kunt u volmondig zeggen, ja, dat heb ik. Nou, er zijn er weinig. Dus we gaan de dienst veranderen in een evangelisatiedienst. Wees, ja, daar ben ik er één van. Daar bent u er één van. En dan, dat is toch geweldig. Een kind van God te zijn. Gekocht en betaald door het kostbare bloed van de Heere Jezus. En dan zegt Paulus, als dat zo is, dan zegt hij het volgende. En wandel in hem. Wandel in hem. Weet u wat het grote gevaar van deze tijd in evangelisch Nederland is? Is dat wij wandelen met Christus. Maar er zijn er weinigen die wandelen in Christus. Want wandelen met Christus, dan doe jij een gedeelte zelf en hij doet een gedeelte zelf. Hij is mijn vriend. Nou, met vrienden overleg je dingen. Wat zullen we gaan doen vandaag? Nou, ik weet niet hoe uw gebed is. Vraagt u 's morgens aan de Heere, wat zullen we gaan doen? Zelf wil ik graag dit doen. Ik weet niet wat u ervan vindt, maar... Of zegt u, Heere, een nieuwe dag. Zegt u het mij, Heer, leid mij. Hebben we het al net gezongen? Leid mij. Dat is wandelen in Christus. In zijn voetstappen. In zijn karakter. In zijn vorm van leven. En weet u, met Christus wandelen vind ik een stuk makkelijker. Want dan houdt hem nog even wat over van mezelf. Maar in Christus wandelen, dat is heel wat anders. En als je dan Efeze hoofdstuk 4 en 5 gaat lezen, ik noem dat altijd de wandelbrief, die zegt ook wandel waardig, overeenkomstig de roeping. Dat is wandelen in Christus. Wandelen, leven als christen. Je werk doen als christen. Op school studeren als christen. Je best doen. Gebruiken wat God je gegeven heeft. Al zit er niet veel, gebruik wat je hebt. Mijn vrouw zegt, bij mij zit meer water dan hersenen soms. Maar ik probeer wel te gebruiken wat ik heb. Tot eer van God. Wandel overeenkomstig de roeping. Wandel. En dan zegt hij, geworteld. Geworteld. Lieve broeders en zusters, hoeveel tijd besteedt u nog aan wortelen? En als jonge mensen tot geloof komen, weet je wat we vaak doen als gemeente? Inzetten. We hebben mensen nodig. Paulus zegt, je moet ze niet inzetten. Je moet ze eerst laten wortelen. We hebben wortels nodig. We hebben christenen nodig. We hebben een generatie nodig die vaststaat in dat fundament. Want Psalm 1 begint wel met welzalig de man die niet wandelt, die niet staat in de raad der goddelozen, niet zit in de weg der spotters, geloof ik, maar die zijn welgevallen heeft aan de wet des Heren. Want die persoon zal zijn als een boom, geworteld aan wateren. En Jeremia 17 haalt datzelfde aan. Dat een gelovige die kiest voor de Heere zal zijn als een boom geworteld aan wateren. Lees maar in Jeremia 17, vers 7. En of de droogte komt, of wat dan ook, hij blijft gewoon vrucht dragen. Met andere woorden, Paulus zegt dat is nodig. Het is nodig dat je wortelt en dan opgebouwd worden. Het opbouwen komt uit dat wortelen vandaan. En dan zijn er tijden dat bouwen, dat ligt wat stil, omdat het wortelen meer energie krijgt. En we, broeders en zusters, we moeten geworteld worden en opgebouwd. En wat staat er dan waar? In hem. Het gaat steeds over de Heere Jezus. Het gaat erom dat wij als het ware weggecijferd worden en ons steeds meer verenigen, vertakken met de Heere Jezus zelf. Opdat hij zichtbaar wordt in ons leven. En opgebouwd worden in hem. En dan zegt Paulus, en daaruit vandaan word je bevestigd. Vind ik zo'n mooi woord. Bevestigd in het geloof. Het Griekse woord wat gebruikt wordt, heeft de betekenis van definitief en bindend maken van een contract. Mensen vragen mij wel eens, geloof jij dat nou echt? Dan zeg ik, Nou, laat ik eerlijk zijn. Nee, ik geloof het niet. Hè? Ik zeg, ik weet het zeker. Ik zeg, mijn geloof is bevestigd geworden. Door het wortelen, door het opbouwen, heb ik die volgende fase mogen bereiken. Dat het bevestigd wordt door de Geest van God in mijn hart, in mijn denken. Vorige week had ik een vrije zondag, toen zijn we in een dienst geweest. En toen zei de voorganger, ik heb nog nooit iemand ontmoet die niet twijfelt. En toen, ja, ik zat echt in de strijd. Zal ik nou opstaan en zeggen, hallo, hier heb je dan de eerste. Niet dat ik nooit twijfel aan mezelf, aan soms hoe de toekomst zal zijn, aan mijn kennis. Maar ik twijfel geen moment aan mijn startpunt. Ik twijfel geen moment wat het heeft betekend dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven, zijn bloed heeft vergoten en dat ik vrijgekocht ben en een kind van God ben en dat ik behouden ben. Daar twijfel ik geen moment over. Weet u waarom? Omdat het woord niet ligt. En het woord door zijn geest mij bevestigt dat het zo is. O broeder en zuster, ik hoop zo van harte dat u tot die bevestiging ook komt of gekomen bent. En niet ziet op uzelf, maar ziet op het startpunt van uw leven. Uw nieuwe leven, uw nieuwe schepping. Wat hij heeft gedaan. Want daar wijst Paulus op. En dan is het ook het onderwijs wat we moeten krijgen. Want Paulus zegt, zoals u onderwezen bent. Zoals u onderwezen bent. Ik sta verbaasd hoe weinig gemeente bijbelstudies er nog zijn. Ja, we hebben onze kringen. Nee, ik heb het over gemeente bijbelstudies. Waar we vers voor vers door dat woord gaan, ons daardoor laten verrijken. Dat we de verbanden gaan zien tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat we Gods heilsplan gaan zien van Genesis tot de Openbaringen. Dat we beseffen waar leven wij dan als gemeente voor de dag van vandaag. Wat betekent dat dan? We noemen het zo vaak de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat houdt dat in? We hebben onderwijs nodig. En Paulus zegt, zoals u geleerd bent. Daar was onderwijs en dit onderwijs gaat door. En weet u wat er dan gaat gebeuren, dat laatste? Ga je dankbaar worden. Overvloedig in dankzegging. En laten we onze gebeden analyseren. Als ik mijn eens analyseer, dan zitten er soms meer vragen in mijn gebeden dan lofprijs en dankzegging. En eigenlijk zou het overvloedig moeten zijn in dankzegging, waardoor je vragen eigenlijk, ach, Heere, u kent ze. En je ze gewoon eigenlijk maar loslaat. Maar als je met je vragen begint, dan eindig je soms met je vragen. Maar als je met lofprijzing en dankzegging begint, het lijkt wel of je vragen dan gewoon daarin oplossen. Omdat je het bij hem brengt en je hem mag zien en zijn volbrachte werk. En daar begint Paulus mee. En dan zegt hij, kijk uit. Lieve broeder of zuster, kijk uit. Pas op dat niemand u meesleept. En wat worden we ook door de theologieën van deze wereld meegesleept in allerlei gedachten. De welvaartstheologie, de koninkrijk nu theologie, de feministische theologie, die zo sterk is dat ze Duitsland, alles wat man is, in vrouw gaan veranderen. Er komt een vrouwbijbel. Daar is God niet meer vader, die is moeder. Die komt uit. En pas en nu hoorde ik het contextueel bijbel lezen. Ik denk, dat is mooi. Dat wil ik horen. En ik luisterde naar het programma, want ik hou van context. Wat is de context nou van die brief? Maar daar kwam, de context was heel wat anders. De context is niet Gods heilsplan. De context is de lezer. En je moet dan de bijbel gaan leren lezen en ontdekken wat past er nu bij jou. Nou ja, menig man zal beginnen met Efeze 5 wegschrappen. Ja, dat past niet bij mij hoor. mijn vrouw liefhebben zoals de Heer Jezus de gemeente heeft lief gehad. Vrouwen zullen misschien gelijk wegschrappen. Mijn man onderdanig zijn. Nee, dat past niet bij mij, gelukkig. Met contextuele theologie hoef ik dat niet meer te lezen. Maar dan hou je niks meer over. Dan kun je de Bijbel samenvoegen in een blaadje. Snap u wat er gaande is? En Paulus zegt, kijk uit. En als u dit vertrekpunt niet kent, dan bent u een gevaar voor valse leer. En als u de hoop die hij geeft niet kent, bent u ook een gevaar voor die leer. Want die twee zijn met elkaar verbonden. Zonder Christus is er geen hoop. Want Christus, zegt Paulus in 1 Timotheus, is onze hoop. Ja, dat is heel wat anders, hè? Want voor menigeen is de hoop de hemel. Onze hoop de plaats waar geen verdriet meer is. Maar Paulus zegt, nee, ik zie uit naar Jezus Christus, onze hoop. En weet u, als hij daar is, dan is het goed. Dan hoef je zich geen vragen meer te stellen. En ik vergeet nooit Dato Steenhuis, die zegt, nou, de eerste 5000 jaar heb ik geen eens tijd voor vragen, want dan sta ik met mijn mond open. Ik heb geen eens in de gaten of mijn vrouw er is, zegt hij. Want ik zie de Heere Jezus. Nou, als u Dato kent, dan kent u zijn hart en zijn liefde voor de Heere Jezus. En Paulus zegt, ken ik uit. En nu komt hij terug op dat vertrekpunt. Nu gaat hij zeggen waarom wij moeten uitkijken en vast moeten houden wat we hebben. Want, zegt hij in vers... ook bladzij is omgeslagen. Want, zegt hij in hoofdstuk 2... Wacht even. In hoofdstuk 2, dan zegt hij, want in hem, weer dat woordje in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Daarom kan de Heer Jezus zeggen, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. De Godheid woont in Christus. En nou dat volgende vers. En u bent. Ja, u. Ja, jij. Kind van God. Want, en u bent, wat? Volmaakt. En ik denk dat menigeen van ons misschien eens een t-shirt moeten kopen, of een pyjama met volmaakt erop, en een paar keer per week of misschien elke dag is voor die spiegel te staan en tegen jezelf te zeggen, dat ben ik in de Heer Jezus. Want de wereld neemt er geen genoegen mee dat je je volmaakt voelt. Die wil je gebrekkig voelen. Want dan heb je iets anders nodig. Dan heb je een bepaalde trend nodig. Dan heb je een bepaald dit nodig, een bepaalde auto. Je hebt altijd iets nodig. Maar we moeten eens gaan leren wie we zijn in de Heer Jezus. Dit is niet wat ik zeg, dit is wat het woord van God zegt. Vanwege dit startpunt, het volbrachte werk van de Heere Jezus, zijn wij in hem, let steeds op dat woordje, in hem bent u volmaakt geworden. Kunt u het vatten? Nou, ik niet hoor. Maar ik kan het wel geloven. Ik kan het wel geloven. En door het geloof kan ik het ook tegen mezelf zeggen. Jack, dit is wie jij mag zijn. Door de Heere Jezus. In hem. Volmaakt geworden. Daar wijst hij op. Maar hij zegt nog meer. In hem bent u ook. Met andere woorden, wacht even, het houdt hier niet op. In hem bent u ook. Het volgende vers. Besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Is geen handwerk, is geen mensenwerk, is wat hij heeft gedaan. En dan het volgende vers, opnieuw, hoe moet u opletten? U bent. Is het niet bijzonder hoe Paulus hier door de Heilige Geest de gelovigen in Christus naar voren brengt. En hij zegt, u bent. Dat is geen hoogmoed als u zegt, ik ben dat. Dat is geloven wat God u toevertrouwt. Wat de Heere zegt. En hij zegt dat u dat bent. En dan zegt hij zo mooi hier. U bent immers met hem begraven in de doop. Waarin u ook met hem bent opgewekt. Nou, soms zien we er niet zo uit, hè, opgewekt. Ben u een kind van God?
Ja.
Ben u opgewekt?
Ja.
Nee, we zijn met hem opgewekt. Niet alleen in het nieuwe leven, maar vanwege dat zouden wij opgewekt door het leven kunnen gaan. Zelfs met alle vragen die je hebt als je naar het zendingsveld gaat en dingen moet achterlaten. Maar zelfs met de vragen die je hebt als je het zendingsveld hebt moeten verlaten en hier een nieuwe stad moet maken. Is het in hem mogelijk opgewekt te blijven? En ik zal u zeggen, is niet makkelijk hoor. Want beide fasen van het zendingsveld hebben Nel en ik ook ervaren. En ook op manieren waarvan je denkt, hoe is dat mogelijk? Maar als ik toch weer bij hem uitkom. Als ik toch weer ga nadenken, Jack, wat is nou het startpunt? En om wie gaat het nou eigenlijk in je leven? Dan groeit dat blijheid, die opgewektheid, die komt dan weer wat terug. En ik krijg weer de ruimte om te overheersen in mijn emoties en gevoelens. Want emoties en gevoelens, lieve broeders en zusters, is een slechte graadmeter voor uw geloof. Want als ik mijn geloof daarop zou baseren, dan zit ik de ene dag hier, de andere dag hier, ergens tussenin en dan weer daar en dan weer daar. Maar als ik dit vertrekpunt heb, heb ik iets vast. Dan heb ik de Heere Jezus. Dan heb ik wat Hij voor mij gedaan heeft. En dan ben je niet alleen met Hem begraven, je bent met Hem opgewekt. En dan zegt hij in vers 13, en Hij heeft u toen u dood was, in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem. Hier gaat het niet over de Heere Jezus, hier gaat het over wat God heeft gedaan in de Heere Jezus. En Hij heeft ons samen met Hem levend gemaakt door een gedeelte van uw overtredingen te vergeven. Ja, pak die tomaten nu maar, want ik lieg. Alle. Waarom lopen we dan nog te worstelen met oude overtredingen? Alles is vergeven. En dat is geen vrijbrief om dan toch maar te zondigen. Maar dat zou juist een drang moeten zijn om daar vanuit te leren leven. Vanuit dat vergevende gezindheid. Te leren leven. En daarmee om te gaan. En dan zegt hij, hoe heeft hij dat gedaan? En het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij, let op wat er staat, hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. En in sommige gemeentes doen ze dat dan ook. Dan hebben ze hier dat handschrift, kijk of ik het open krijg, schuldig vanwege uw zonde. En vul je naam er maar in. En dan gaan mensen, een prediker of zo, die pakt een hamer en die spijker en die loopt naar het kruis en die zegt, en God heeft dat genageld aan de kruis. Dat is een leugen. God heeft nergens het bewijsstuk, het papier genageld aan het kruis. Zijn zoon is genageld aan het kruis vanwege dit. Ja, er hing één bordje boven het hoofd van de Heere Jezus. Dat hij de Messias was, de koning der Joden. Dat stond er wel. Maar er hingen geen briefjes van zondaren. En als we dit gaan verplaatsen en dit ons beeld wordt, waar hangt dan de Heere Jezus? Nee, hij heeft het. Paulus gebruikt dit beeld omdat hij dat gezien heeft in de gevangenis. In de tijd dat Paulus in de gevangenis zat, werd een document geschreven wat de schuld was, wat de daad was en hoe lang ze in de gevangenis moesten zitten. En dit werd aan de gevangenisdeur, zijn cel werd dat getimmerd. En als de tijd erop zat, werd dat eraf gehaald, werd het opgerold, als dat nog lukt, dat oprollen. En dan werd het verzegeld met voldaan. En dan was degene die zijn straf had uitgezeten, die kon laten zien, wacht even, het is voldaan. Daarom gebruikt Paulus dat beeld. Wij moeten niet terug naar dat kruis. Ik snap niet dat christenen teruggaan naar het kruis. Want de Heer Jezus is daar niet. Hij is gezeten waar? Aan de rechterhand van de Vader, waar hij voor ons bidt en pleit. Als ik de Heer Jezus zoek, dan zoek ik hem niet bij het kruis, dan zoek ik hem waar die is. Aan de rechterhand van de Vader, levend. Maar ik mag wel herinneren wat het gekost heeft. Dat is mijn vertrekpunt. En lieve broeder en zuster, en vooral de jongeren, blijf niet hangen bij dat vertrekpunt, maar ga leven vanuit dat vertrekpunt. En dan ga je groeien, dan ga je bloeien. En dan word je een christen die staat als een boom geplant aan levend water. En dan gaat God je gebruiken als een getuigenis voor hemzelf, dat zijn naam door jou verheerlijkt wordt. En dan zou je zeggen, nou, dat weet ik, ik weet het nog niet. Nou, ik eindig met vers 15, dat zegt, deze man, de Heere Jezus Christus, hij heeft de overheden en machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Lieve broeders en zusters, wij staan in de overwinning. Wij staan in de overwinning. Al ziet het er misschien niet zo uit als we naar de wereld kijken. Maar geestelijk is het wel zo. Want hij heeft overwonnen. En die dag komt eraan. Die dag komt eraan. En kunnen we eindeloos discussiëren hoe dat zal gebeuren. Maar het zal gebeuren. Dat zeker. En er is een prijs voor betaald. En daar te midden zijn wij. Volmaakt in hem. Volledig geaccepteerd. Met hem begraven. Met hem opgewekt. In dat nieuwe leven. En laat dat ook de gedachte zijn als u straks deelneemt aan het avondmaal. En dat u zegt, o Heer Jezus, dank u wel dat u dat voor mij gedaan heeft. Ik was het totaal niet waard. Maar u hebt mij gezien. U heeft de wereld gezien. U heeft de wereld zo lief gehad dat u zichzelf gegeven heeft. Opdat een ieder die in u gelooft niet verloren gaat, maar dat eeuwige, sprankelijke, nieuwe leven mag bezitten vanwege uw werk. Laat dat de herinnering zijn, uw startpunt. En wat u brengt naar de eeuwige bestemming met hem. Laten we hem daar gezamenlijk voor danken. Vader, we komen u zo heel hartelijk danken voor dit prachtige schriftgedeelte. Heren, er is zoveel over te doorgronden. Maar we hebben uw geest daarbij nodig. Heren, dat een el afzakt naar ons hart. Heren, dat het geestelijk, het verstandelijk verstaan afzakt, zodat het ons leven gaat innemen. Dat het ons leven gaat leiden. Deze waarheden. Dank u wel voor het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En dank u, Vader, dat u ons in hem volledig volmaakt heeft doen worden. O Heere, dat is niet te bevatten, maar het is wel te geloven. En wilt u het maar uitwerken in een ieder van ons? En als we dan mogen deelnemen, Heere, aan het brood en de wijn, dat het zal zijn met diep ontzag, diepe dankbaarheid, maar ook diepe vreugde om daar deel van te mogen zijn. En dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen.